Gemeente, een enkele mededeling. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan kandidaat Kieviet. En de collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 45e psalm, het tweede vers. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde. 45, het tweede vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vierde hoofdstuk, beginnend bij vers 21 tot en met vers 34. Marcus 4, vanaf vers 21 tot en met 34. En hij zeide tot hen, komt ook de kaars, opdat ze onder de korenmaat of onder het bed gezet worden. Is het niet opdat ze op de kandelaar gezet wordt? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen, ziet wat gij hoort, want met wat maat gij meet, zal u gemeten worden, en u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En hij zeide, al zo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp, en voort sliep en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij het vergelijken? Namelijk bij een mosterdzaad, het welk wanneer het in de aarde gezaaid wordt het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden. En maakt grote takken alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods voor de prediking van morgen vindt u in het zojuist gelezen schriftgedeelte, en daarvan de versen 26 tot en met 29. Marcus 4, vers 26 tot en met 29. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voort sliep en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Laten wij samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen wij vanmorgen ook weer bidden voor zuster Nelly van Eckknapen, die in de komende week weer een nieuwe kuur zal moeten ondergaan. We bidden voor Jantine van der Laan, die gisteren onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een acute aanval van suikerziekte. En we willen ook bidden voor zuster El van Putten Peeman uit de Koninginnenlaan, die ook in de afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen. Laten wij samen bidden. We danken u ervoor, Heere, dat we vanmorgen naar uw huis mochten komen en dat we hier onze plaats weer mogen innemen onder de verkondiging van uw woord, dat u tot ons wilt spreken, dat u nog een boodschap hebt en dat u het ons nog wilt verkondigen, dat gij groot van genade en eindeloos goed zijt. Heren, en van die genade en van die goedheid van u zullen mensen toch moeten hebben in zijn leven. Wat hebben we van onszelf? Alles wat we van onszelf hebben, dat is tekort, dat is ongenoegzaam. Daarmee kunnen we voor u niet verschijnen. Zullen we wel voor u kunnen verschijnen, Heren, dan is er een grotere gerechtigheid nodig, een andere. Dan zullen we bekleed moeten zijn met de klederen des heils. En dan moet gij ons de mantel der gerechtigheid hebben omgedaan uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Heer, en dat zijn geen dingen die wij onszelf zomaar toe-eigenen, die voor het grijpen liggen. Dat zijn alleen maar dingen die gij door uw Heilige Geest in ons leven kunt werken en toepassen. Maar het is al een wonder als u ons van deze dingen wilt spreken. Het is al een wonder dat we weten mogen en horen mogen uit uw woord dat deze zaken er zijn. En dat het mogelijk is als zondaren met God verzoend worden. Heere, laat het ons een wonder zijn als wij vanmorgen weer het evangelie mogen horen. En als wij mogen vernemen dat gij goed en goeddoende zijt. Dat gij voor de oogst zorgt in deze wereld, in deze onvruchtbare wereld, waarin wel veel onkruid groeit en waar wel veel in is wat voor u niet bestaan kan, maar waarin gij toch ook het goede zaad strooit en waardoor er toch een oogst gaat rijpen waarin gij straks voor eeuwig verheerlijkt zult worden. We bidden van u, Heren, dat gij ons in dat werk betrekken wilt, allereerst door ons ook, door dat goede zaad van het woord tot nieuwe mensen te maken en ons een nieuw leven te schenken. Maar voorts ook om van dat nieuwe leven en van die grote genade ook te spreken en te getuigen, om anderen zo tot jaloersheid te verwekken. Heren, wij willen u om de zegenrijke, om de vruchtbaarmakende, om de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest bidden, als het evangelie zo ook weer in het midden der gemeente mag worden verkondigd. En u weet dat we dan ook samen zijn in verband met de bevestiging van een tweetal broeders die het ambt zullen aanvaarden en die hun ja-woord zullen geven. Wilt u geven, Heren, dat zij allereerst ziende op u en op uw trouw en op uw waarachtigheid hun ja-woord mogen geven, vrijmoedig en tegelijkertijd ook in diepe afhankelijkheid. En dat we het als gemeente ook mogen ondervinden dat u op deze wijze nog weer voorziet in de lege plaatsen die gekomen zijn. We bidden u ook voor de broeders die afscheid nemen na zoveel jaren in het ambt te hebben gediend en voor wie er nu in dat opzicht geen taak meer is waartoe gij roept, maar die niettemin toch ook nog van uwentwege opdrachten en taken krijgen, zij het dan op een andere wijze. We willen vragen, Heren, dat u ons alle gedenken wilt zoals we hier zijn. En al is het voor ons een gewone kerkdienst, of al zou het een kerkdienst zijn met een heel bijzonder karakter, wilt u ons allen bezoeken en niemand van ons overslaan. En dan denken we ook aan onze zieken. We bidden u voor zuster Van Eck die weer een nieuwe kuur moet ondergaan. Heren, laat u uw hulp daarbij blijken en geef dat zij ook dit verdragen kan en dat het ook nog tot nut en tot zegen zal mogen zijn. We bidden u ook voor zuster Van Putten die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U kent ook haar omstandigheden, o Heren, en u weet wat zij naar lichaam en ziel nodig heeft. Ach, laat uw hulp aan haar blijken en wilt gij geven dat ze ervaren mag dat u aan haar denkt. Geef die ervaring ook aan Jantine van der Laan, die zo plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen, Heren. Hoe het allemaal gaan zal, dat weten wij niet, maar dat is u wel bekend. Laat ze haar leven in uw hand mogen leren overgeven. En laat zij bij u mogen schuilen, Heere. En laat ze het ook in haar jonge leven mogen ervaren. Dat gij een toevlucht en een helper in de nood wilt wezen. En als wij vragen hebben en als ook rondom onze gezondheid er allerlei vragen rijzen, dat gij daar deel in wilt nemen. We erkennen ook uw goedheid, Heere, dat u het echtpaar Baan het voorrecht hebt willen schenken dat ze in de afgelopen week mochten gedenken samen met hun kinderen, dat ge ze 25 jaar lang in de band van het huwelijk hebt willen sparen. U bent goed voor hen geweest, Heere, door hen deze jaren te geven en door hen steeds weer uw zorg te besteden en door hen ook deze dagen te doen beleven. Laat het hart vervuld mogen zijn vanwege uw onverdiende gunsten en bemoeienissen. En wilt u ze verder ook genadig voor uw rekening nemen. Ook voor de toekomst blijft de mens immers geheel en al van u en van uw zorg afhankelijk. Laten ze dan maar gedurig het oog op u, de Heere, mogen vestigen om zo bij u te schuilen. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere. Zegen de verkondiging van uw woord in deze wereld. Laat uw geest er zich aan paren en laat het woord van u rijke uitwerking mag hebben en laat het vele harten mogen raken en laten er velen door getroffen mogen worden in het hart opdat zij zich aan u leren onderwerpen. We danken u ook voor het feit dat onze broeder Kivit het klassikale examen heen mocht komen en dat hem de lastbrief kon worden uitgereikt. En dat hij nu straks op uw tijd ook zijn werk in de gemeente waartoe gij hem riep mag gaan beginnen. We danken u, Heere, voor de leiding die gij gedurig in zijn leven getoond hebt. En geef hem dan zo ook nu maar een goede voorbereidingstijd op de aanvaarding van het ambt in uw naam en in uw kracht. Zegen zo ook het kerkelijke leven en alle die gij daarin uitgezonden hebt. Geef uw woord te spreken, Heere, met macht en met mogendheid. Maar geef tegelijkertijd ook te beseffen dat het niet van mensenwerk afhankelijk is. Zoals de gelijkenis van vanmorgen ons ook duidelijk voorhoudt. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. En de boer kan gaan slapen en ik kan ander werk gaan doen. En toch rijpt er een oogst. Heere, laten we die lessen mogen leren. En wilt gij uw genade ons genadig en rijkelijk verlenen. Ons onze zonden vergeven. Ons lichamelijk en geestelijk bekwamen tot de taak waartoe gij roept. In spreken en in luisteren. En laat de uitkomst mogen juichen tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 25e psalm en daarvan het 5e en het 7e vers. 25 vers 5 en 7. Thank you. Gemeente, de gelijkenis die vanmorgen voor ons ligt is een van de vele koninkrijksgelijkenissen die de Heer Jezus heeft gesproken. U weet, hij heeft heel wat onderwijs gegeven ten aanzien van het koninkrijk der hemelen, of ook wel genoemd het koninkrijk Gods. En dat onderwijs dat heeft hij voornamelijk gegeven in de vorm van gelijkenissen. En nu laten die gelijkenissen niet allemaal hetzelfde zien. Er zijn namelijk aan dat koninkrijk verschillende kanten, aan dat koninkrijk zijn verschillende aspecten. En de gelijkenis van vanmorgen laat één van die aspecten zien. Je moet dus deze gelijkenis niet overvragen en denken dat hier alles wat er gezegd kan worden van het koninkrijk in te lezen is. Dat is niet zo. Er zijn andere gelijkenissen die nog weer andere dingen vertellen. We moeten de gelijkenis maar nemen zoals hij hier staat en zoals de Heere hem heeft bedoeld. Waar gaat het dan om in deze gelijkenis? Wel, in de eerste plaats, er wordt gesproken over drie verschillende perioden in de kalender van de boer. In de eerste plaats gaat het over de zaaitijd en vervolgens over de groeitijd en tenslotte over de oogsttijd. Het begint dus met de zaaitijd, maar daar is de gelijkenis nogal kort over. Hij zeide, al zo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp. En dat is alles wat er over die zaaitijd gezegd wordt. Die landbouwer heeft zijn werk gedaan. Hij heeft zijn zaad genomen en hij heeft uit die zaadbuidel het zaad op de aarde, in de aarde gestrooid. Dat zal hij ongetwijfeld op de juiste tijd gedaan hebben, op de daarvoor bestemde tijd. Hij zal het ongetwijfeld ook gedaan hebben op het moment waarop de akker daarvoor gereed gemaakt is, klaar gemaakt is. Maar verder staat er over het zaaien door deze boer niets. En dan volgt de groeitijd. Daar is de gelijkenis veel uitvoeriger over. Want er wordt zowel gesproken over die groeitijd, zo in de zin van wat die boer toen deed en wat er met het zaad toen gebeurde. Wat die landbouwer toen deed, wel eenvoudig dit. Hij heeft het zaad in de aarde gestrooid en daarna is hij naar huis gegaan en is hij naar bed gegaan en is hij gaan slapen en voorts sliep. En toen hij de slaap uit had, toen de nieuwe dag aangebroken was, stond hij weer op en ging hij weer aan het werk. Maar het werk wat hij op de volgende dag ging doen was andersoortig dan het werk dat hij de vorige dag deed. Hij ging nu niet meer naar dat zaad wat hij de vorige dag gezaaid had toe. Hij ging nu niet kijken of dat zaad al een beetje aan het opkomen kwam. We zien die landbouwer niet op zijn knieën liggen om dat uitgestrooide zaad nou eens nauwkeurig van nabij te inspecteren. Nee, wat dat zaad betreft heeft hij de volgende dag niets meer gedaan. Wat hij toen deed, dat was ander werk. Misschien wel repareren van een stuk gereedschap. Of misschien wel, ik weet niet wat anders gedaan. Maar als de Heere hier zegt dat hij voort sliep en opstond nacht en dag, dan betekent dat dat die boer ook zijn andere werkzaamheden heeft waargenomen. En dat hij dat zaad dat hij gestrooid had aan God overliet. En dat blijkt ook wel uit het vervolg. Want dat zaad, en dat is de tweede activiteit uit die groeiperiode, dat zaad dat sproot uit. En dat werd lang en die boer wist helemaal niet hoe dat er naartoe ging. Dat zaad sproot uit en het werd lang. Er was eerst een groen uitspruitsel dat heel voorzichtig zijn kopje boven de aarde uitstak, nadat overigens allereerst onder de aarde een of andere activiteit heeft plaatsgevonden, namelijk dat zich daar wortels gevormd hebben en dat dat een plantje geworden is. Maar daarna wordt dat groene uitspruitsel al groter en aan het uiteinde van dat uitspruitsel vertoont zich straks een verdikking waarin zich het graan gaat vormen, het koren in de aar. Maar hoe dat allemaal gebeurt, daar weet deze landbouwer niks van. Dat is een mysterie. Dat is niet zijn werk en dat is niet het werk van welk ander mens ook, maar dat is Gods werk. Voor dit werk, voor het uitspruiten en voor het lang worden en voor het zetten van de avond van de koren in de halm, daar is een mens geheel en al ongeschikt voor. Dat doet God. En dat gebeurt, zoals de gelijkenis zegt, dat gebeurt vanzelf. Ja, natuurlijk niet helemaal vanzelf. Niet in de zin dat dat zomaar een natuurproces is. Zo verstaan we dat niet. De Heere die gebruikt ook allerlei invloeden in het rijk der natuur om dit proces te verhaasten, om dit proces te bespoedigen. Gebruikt hij regen voor en daar gebruikt hij zonneschijn voor. Maar verder gebruikt hij daar geen enkele inmenging van de kant van de mens in. Zo wordt het bedoeld. Als hier staat, de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Daar hoeft de mens niet voor te zorgen. Daar zorgt God voor dat de aarde dat doet. En dan is er tenslotte de oogsttijd. Zodra de oogst daar is, zo lezen wij in het laatste vers van de gelijkenis, als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Dan moet er ook geen tijd verloren gaan. Als de oogst er is, dan moet de oogst binnengehaald worden. En die landbouwer zorgt ervoor dat hij personeel heeft, dat hij knechten huurt, arbeiders huurt en dat hij ze laat werken op zijn akkers. De sikkel moet erin, kan niet langer wachten. Wil hij zijn oogst niet verliezen, dan moet er terstond gewerkt worden. Nu, zo is het, zegt de Heer Jezus, daar begon hij de gelijkenis trouwens mee, met het Koninkrijk Gods. Zoals het op die akker toe gaat, zo gaat het ook toe in de wereld. Zo gaat het ook toe in het koninkrijk. En wat is dan het speciale aspect dat de Heer Jezus in deze gelijkenis laat zien? Het aspect van het ontstaan en het voortbestaan van het koninkrijk. En dat brengt ons bij de voornaamste boodschap die we hier leren. Het ontstaan en het voortbestaan van het Koninkrijk Gods. En als we dat zo eens wat willen ontleden, deze gedachte, dan komen we allereerst deze gedachte tegen, dat het middel dat God gebruikt bij het vestigen van zijn rijk, bij het ontstaan van zijn rijk, het middel dat God daarbij gebruikt, is altijd zijn woord en de verkondiging daarvan. Het koninkrijk Gods is gelijk of, en dan zou u misschien iets anders verwachten dan wat er staat. Dan zou je misschien kunnen denken, als de Heer het koninkrijk van God ergens maar mee gaat vergelijken, dat hij dan zou kunnen zeggen, het koninkrijk is gelijk aan een koning, die samen met zijn wijzen en met zijn machtigen en met zijn legeraanvoerders aan het overleggen is, aan het plannen maken is, hoe ze zijn rijk kunnen uitbreiden. Of het koninkrijk Gods is gelijk aan iemand die samen met andere geleerden onderzoekt op welke wijze er allerlei vorderingen gemaakt kunnen worden en tegenstanden kunnen worden overwonnen. Maar de Heere gebruikt zulke vergelijkingen niet, want hij heeft het in zijn koninkrijk nooit over vele machtigen en ook niet over vele wijzen en ook niet over vele edelen. Die worden niet ingeschakeld. Het gaat simpelweg en eenvoudiger kan het eigenlijk niet gezegd worden. Alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp. Een mens. Niet een grote, niet een geweldige, niet een machthebber, niet een indrukwekkend, imposant figuur, maar een mens. Daar valt de nadruk op. En dan heb je gelijk de zwakheid en de afhankelijkheid en de geringheid van die mens getekend. Een mens die zaad in de aarde wierp. Een boer dus die er in de zaaitijd op uitgaat. Wat leert ons dat? Dat de eenvoudige en de getrouwe en de hoopvolle arbeid in het verkondigen, in het uitdragen, in het uitdelen, in het uitstrooien van het werk, van het woord van God, het middel is dat de Heere heeft ingesteld om zijn koninkrijk in deze wereld te vestigen en om het daar te doen groeien en om het daar te doen uitbreiden totdat de oogst daar is. Zo deed de Heere Jezus het zelf. Als je het begin van het evangelie opslaat, het eerste hoofdstuk van het Marcus evangelie bijvoorbeeld, dan wordt ons verteld hoe dat begon, hoe de Heere Jezus begon te arbeiden. Hij was gedoopt in de Jordaan, hij was weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Daarna begint zijn eigenlijke werk en zijn eigenlijke werk is, hij begon te prediken, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u. Daar ligt alle nadruk op. Jezus was net als die man in de gelijkenis die zaad in de aarde wierp. En dat is altijd zijn hoofdwerk gebleven. Alle andere arbeid, ook die indrukwekkende tekenen die hij deed, waar de mensen helemaal weg van waren en waarom ze de Heere Jezus ook gevolgd zijn, dat vermenigvuldigen van broden en dat stillen van stormen en dat opwekken van doden en dat genezen van melaatsen, dat is allemaal ondergeschikt geweest aan dat ene werk. Hij wierp zaad in de aarde. Dat is zijn hoofdwerk. Zo lezen we dat ook. Hij ging het land rond en hij predikte in hun synagogen. En als hij aan het eind van zijn leven gekomen is en als hij zijn aardse arbeid volbracht heeft en zijn discipelen opdrachten en bevelen gaat geven ten aanzien van wat hij van hen verwacht, dan lees je hetzelfde, dan stuurt hij ze erop uit om te prediken, om in zijn naam te verkondigen vergeving van zonde en het eeuwige leven. En als je verder leest in het woord van God en je komt het boek Handelingen tegen, leest u het maar na, van hoofdstuk tot hoofdstuk laat dat Handelingenboek ons zien hoe de apostelen als landbouwers zaad in de aarde strooiden. En hoe de Heere dat middel altijd door gebruikt heeft tot de vestiging van zijn rijk. Dat heeft hem zo behaagd. Paulus zegt dat ook. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En er zijn andere woorden uit de schrift die dit onderstrepen. Zo was het en zo is het nog de wil en de bedoeling van de Heere. De verkondiging van het evangelie. Het uitdragen van het woord. Het uitstrooien van het zaad. En dat laat God doen door mensen. Door mensen. Waarmee tegelijkertijd hun zwakheid en hun geringheid en hun onbetekenendheid wordt getekend. Vandaar dat de apostel Paulus zegt, we hebben deze schat van het evangelie, de schat van de boodschap van de verzoening met God door Christus in aarden vaten. Want dat zijn mensen. Gemeente, dat is dus het eerste wat we leren. Dat God het zaad van het evangelie laat strooien. En dat zo het koninkrijk door hem wordt gevestigd. En daarom is het bij wijze van toepassing altijd feilloos een teken van de achteruitgang van een kerk als de prediking gaat verschralen en als de prediking in kracht gaat inboeten. De nadruk ook in de kerk zal altijd moeten blijven liggen op het strooien van het evangelie. Daar gaat het om in de eredienst. Daar gaat het om in alle andere arbeid die de kerk heeft te verrichten. En als een kerk zich laat verleiden door allerlei tot allerlei sociale activiteiten en tot allerlei gezelligheidsclubs, dan is ze een heel eind weg van wat de Heer Jezus hier aangeeft als een van de eerste kenmerken van het koninkrijk. Het is daar net als een mens die zaad in de aarde werpt. En er zal dan ook ijver moeten zijn in de verbreiding van het evangelie. Niet dat alle mensen nou predikers moeten worden, maar het is wel opvallend, en daar moeten we dan maar lering uit nemen. De Heer Jezus die spreekt over diegene die dat zaad strooit als over een mens. Nou, en in dat opzicht zijn we allemaal gelijk, of niet? We zijn toch allemaal mensen? Als de Heer Jezus dat woord kiest, kan hij dus u en mij ook bedoelen. Dan hoef je niet speciaal een ambtsdrager voor te wezen. Daar gebruikt de Heer wel inderdaad in bijzondere zin ambtsdragers voor. Maar dat hoeft nog niet per se zo te zijn. Er ligt een taak voor mensen. En zeker voor al die mensen die zelf ook iets van het zaad en van de kracht van het zaad van het evangelie in hun leven hebben ondervonden. En daarom is dit de grootste zegen die God ooit aan de wereld kan geven. Dat het woord nog wordt doorgegeven. De grootste zegen die God aan een mens kan schenken is dat hij het woord nog mag horen. En dat er nog boodschappers uitgezonden worden om die zeer blijde boodschap door te geven. Verkondigers van het woord. In de gezinnen, thuis, catechisatie, in de kerk, op huisbezoek, op school, waar dan ook. Mensen, zelf gegrepen door dat woord, die dat zaad van het woord nu ook mogen uitdelen. Dat is het eerste. Het middel waardoor God zijn rijk vestigt is altijd, altijd de verkondiging van het woord. In de tweede plaats leren we uit deze gelijkenis dat er ook zekerheid is dat het koninkrijk inderdaad komt. Want wat gebeurt er nou met dat zaad? Volgens deze gelijkenis begint dat zaad te ontkiemen. Er wordt hier in deze gelijkenis niet gesproken over een grote droogte die er over de aarde komt, waardoor de oogst mislukt. Er wordt in deze gelijkenis niet gesproken over hagelstormen die dat groene kleine uitspruitsel vernietigen, zodat er niks van terecht komt. Er wordt in deze gelijkenis van die dingen, die rampen in de natuur, niets gezegd. En in vers 29 zegt de Heer Jezus niet, als misschien de vrucht zich voordoet, maar hij zegt met duidelijkheid en met zekerheid, als, zodra de vrucht zich voordoet. Hij gebruikt een woord en heel deze gelijkenis laat dat ook zien, dat de Heer Jezus ervan overtuigd is dat dat uitgestrooide zaad door die boer niet vruchteloos zal zijn. Er gebeurt wat mee. Er komt een oogst. Wat dat zeggen wil, dat wil zeggen dat de verkondiging van het woord van God altijd resultaat zal hebben. Bij alle mensen? Nee, niet bij alle mensen. Dan hoeft u alleen maar een paar versen terug in het begin van Matthäus 4 te gaan lezen. En dan komt u die bekende gelijkenis tegen van het zaad. Ook over zaad gaat het daar en over de zaaier. In dat opzicht is het beeld gelijk, maar in de gelijkenis van de zaad en de zaaier, daar is inderdaad sprake van zaad dat in de goede aarde valt. Maar er is ook sprake van zaad dat bij de weg bezaaid wordt. En dan zijn de vogels er als zo snel mogelijk bij om het goede zaad weg te pikken. En er is in die gelijkenis ook sprake van zaad, goed zaad, evangeliezaad, dat tussen de dorens invalt. En dat door de dorens verstikt wordt. En er is ook nog sprake van zaad dat op steenachtige plaatsen valt en dat daar geen diepte van aarde heeft, waardoor er ook niks van terecht komt. Zo gaat dat ook. Dat is weer een ander aspect van het koninkrijk. Dat laat zien dat er ook mislukkingen zijn. Dat laat zien dat er mensen die onder het evangelie verkeren onkundig gehouden worden. Of dat mensen die niet helemaal onkundig gehouden worden, maar die toch onder de indruk raken van het evangelie, straks door de wereldse bezigheden weer zo in bezit genomen en in beslag genomen worden, dat die dingen de overhand krijgen en dat het goede zaad dat in hun hart, in hun ziel gezaaid was, verstikt wordt. Of mensen die onder de prediking van het woord zitten en die zichzelf of anderen wijs maken dat het nu al in orde is, want ze hebben het woord toch met blijdschap aangenomen en ze maken zich wijs dat het nu goed zit en ze hoeven zich nergens meer druk om te maken. Die dingen gebeuren ook in dat koninkrijk. De mislukkingen, de teleurstellingen die de Heere incasseren moet als het evangelie gestrooid wordt. Het is niet alles goud wat er blinkt en het is niet alles vruchtbaar door de Heere en door het werk van zijn geest. Dat wilde de Heere in die gelijkenis in Matthäus 4 in het begin laten zien. Maar hier in de gelijkenis die we vanmorgen overdenken wil hij wat anders laten zien. En daar laat hij zien dat er ondanks de teleurstellingen en ondanks het feit dat er zaad bij de weg gezaaid wordt wat door de vogels wordt weggepikt en ondanks zaad wat op steenachtige plaatsen valt en ondanks zaad dat tussen de dorens bezaaid wordt, dat er toch ook zaad is dat ongetwijfeld vrucht draagt. Daar gaat het hem hier om. Zoals dat eigenlijk in die eerste gelijkenis ook ging om, toen hij het had over degene die in de goede aarde bezaaid waren. En die vruchten voortbrachten. De een 30, de ander 60, de ander 100-voud. Die gedachte, de rest laat de Heer Jezus liggen. Maar die ene gedachte, die keert in onze tekst terug. Het is niet te vergeefs. Het is niet ijdel om te arbeiden in de dienst des Heren. Er is resultaat te verwachten. Het woord keert niet ledig tot God weder. En waar hangt dat nou mee samen? Dat hangt samen met het feit dat dat zaad levend en krachtig is. Dat hangt samen met het feit dat in dat zaad de levenskrachten aanwezig zijn. En omdat in het zaad de levenskrachten aanwezig zijn, kunt u begrijpen dat de Heer Jezus vertelt dat toen die mens zaad in de aarde gezaaid, dat hij naar huis ging en hij rustig ging slapen. Want nou hangt het helemaal niet meer van hem af of dat zaad levenskrachtig is of niet. Dat is het. En hij kan het rustig overgeven. Wetende dat de wasdom nooit van hem komt, maar wel van God. En in dat vertrouwen mag hij het overgeven. En God geeft de wasdom. Want zo heeft hij het beloofd. Zo heeft de Heer Jezus gezegd: ik zal mijn gemeente bouwen. Zo heeft de Heer Jezus gezegd dat hij andere schapen heeft die van deze stal niet zijn. En die moet hij ook toebrengen. En zo heeft de Heer Jezus gezegd: al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Het komt. Het is niet vruchteloos. Het koninkrijk is niet iets waarvan je de vraag bij, waarbij je de vraag moet stellen: komt het nou wel of komt het nou niet? Het komt als de vrucht zich voordoet. En dat is de garantie dat het gebeuren gaat. De arbeid in dienst van Gods koninkrijk is geen ijdele arbeid. Het is geen verkwisting van tijd en van energie als we anderen het woord brengen. Ondanks de teleurstellingen. Ondanks het feit dat het vaak, zoals we dan zeggen, ploegen op rotsen is. Ondanks het feit dat we teleurstellingen incasseren. Maar God doet zijn werk. En er komt een oogsttijd. En de oogst rijpt. Hoezeer de machten van de duisternis ook bezig zijn om alles wat God doet te ruïneren. En hoezeer de duivel ook alles op alles zet om het werk van God te verijdelen en te vernietigen. En hoezeer de krachten van de hel ook in deze tijd zich samenspannen om alles te niet te doen wat aan God en aan zijn Christus herinnert. Toch komt de oogst. En de Heere blijft doorgaan met zijn werk. En laat dat dan moed en vertrouwen geven in elke tijd en ook in de onze. Laat dat dan voor moedeloosheid bewaren. Als we misschien wel eens denken: wat komt er van terecht? En het gaat allemaal achteruit. En het lijkt nergens meer op. En de dwaaleerwind veld. God zorgt ervoor dat de arbeid niet ijdel is. Wat mensen in zijn naam zaaien, ligt onder zijn hand. En de aarde brengt vanzelf vrucht voort. En als de oogst daar is, de vrucht daar zich voordoet, dan wordt de oogst binnengehaald. En dan kan die boer bij tijden rustig gaan slapen. Want God doet het. God doet het. En hoe hij het dan doet, dat is het derde wat we hier leren. De groei van het koninkrijk is en blijft een mysterie. Dat alleen God doorgronden kan. Staat er toch? De boer wist zelf niet hoe. Hoe dat naartoe ging daar in de grond. Hij had die akker klaargemaakt. Hij had geploegd. Hij had alles gedaan wat er gebeuren moest. En toen hij het zaad uitgestrooid had. Toen was zijn kennis aan het eind. En het was ook niet afhankelijk van de mate van zijn kennis. Hoeveel resultaat er op zijn arbeid zou zijn. Dat is niet in alle arbeid zo. In allerlei andere arbeid waartoe de mens geroepen wordt, is het resultaat vaak wel afhankelijk van de kennis die een mens heeft. Maar bij een landbouwer is dat niet zo. Natuurlijk moet hij wel zijn kennis gebruiken. En natuurlijk moet hij zijn verantwoordelijkheid wel gebruiken. Maar de mate van zijn kennis beslist niet over de grootte van zijn oogst. De grootte van zijn oogst wordt beslist door andere factoren. De groei van het zaad wordt ergens anders door bepaald. En zo is het met de genade ook. Wat kan die boer nou zeggen tegen zijn vrouw als die thuis komt? En hij heeft zijn zaad buiten leeg gestrooid. En hij heeft alles wat hij aan zaad wilde uitstrooien in de aarde gestrooid. Hij kan tegen zijn vrouw zeggen, als ze vraagt, wat heb je gedaan vandaag, man? Hij kan zeggen, nou zus en zo. En wat denk je er nou van? In de eerste plaats, ik ben onmachtig om het zaad te laten groeien. Twee, ik weet ook niet hoe het groeit. Drie, en toch ben ik vol verwachting dat het groeit. Wat kan die zeggen? Meer niet. Ik ben onmachtig om het zaad te laten groeien. Ik weet ook niet hoe het groeit. En toch ben ik vol verwachting dat het groeit. En zo gaat het in de genade nou ook. Daarom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een mens die zaad in de aarde zaait. Hoe dan? De mens weet toch niet hoe en wat. De wind blaast toch waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt. En ge weet niet waar hij heen gaat. Zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En iemand die ermee te maken krijgt, met dat werk in Gods koninkrijk, die kan eigenlijk alleen maar die drie dingen herhalen die die boer tegen zijn vrouw zei. Ik ben onmachtig om één zondaar te bekeren. Ik ben onmachtig om één mensenhart te veranderen. Ik ben onmachtig om het zaad ingang te geven in één zondaarshart. Als het gebeurt, weet ik niet hoe God het doet. Blijft een mysterie. En toch ben ik vol verwachting dat de arbeid niet ijdel is in de Heere. Voelt u wel hoe verootmoedigend dat is? Voelt u wel dat de Heer Jezus hier met opzet om ook die les ons goed te leren? Gesproken heeft van een mens. Hoeveel ik ook weet. En hoe lang ik het ook al gedaan heb. En hoe hard ik er ook voor gewerkt heb. En hoe ernstig ik het ook meen. En hoe welmenend ik die boodschap ook probeer te brengen. Ten diepste weet ik maar één ding. Ik ben onmachtig om het zaad te laten groeien. En ik weet vervolgens ook niet, als God het doet groeien, hoe het groeit. En toch doet hij het. En toch gebruikt hij het. En toch is het het middel dat hem behaagt. En dan gebeuren er ook dingen. Dan gebeurt er op die akker iets wonderlijks. Dat niemand verklaren kan. Tot op de dag van vandaag nog niet. Dan gebeurt daar dat uit die stervende graankorrel ander graan opkomt. Dan gebeurt daar dat uitspruitsel is, zoals onze tekst dat zegt. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Maar verklaar het nou eens. Leg dat nou eens uit. Dat blijft altijd, jaar in, jaar uit, nu al zoveel eeuwen, een wonder. Maar er gebeurt wat in die aarde. En straks kun je het zien. En er gebeurt wat in dat koninkrijk. Hoe? Dat is een mysterie. De wind blaast waarheen hij wil. Maar er begint wat te veranderen in het leven van die en van die. En er begint te komen een hartelijke begeerte naar de Heere en naar zijn dienst en een liefde tot het woord van God. En er komen geestelijke verlangens waar ze eerder niet waren. En er zijn jonge mensen die hun plezier in de dingen waar ze vroeger vreugde in hadden beginnen kwijt te raken. En die belangstelling krijgen voor andere zaken, geestelijke zaken. Er komt bij diegene een afkeer van de zonde. En er komt bij weer anderen een verlangen naar algehele verandering van het leven. En er ontstaat, hoe? Dat is een mysterie. Dat doet God. Er ontstaat dorst naar het woord. En er ontstaat begeerte naar Christus en de kennis van Christus en van Gods genade in Christus wordt begeerenswaardig gemaakt. En als over het juk van Christus en de geboden van Christus gesproken wordt, dan wordt er niet meer zomaar van gezegd, wijk van mij, maar dan wordt er ook iets ervaren van, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En de onderkenning van die verschijnselen lost de vraag niet op hoe het nou allemaal gewerkt is. Want dat verklaart God niet. Het is een dat als hij dat mysterie van die graankorrel en van die oogst verklaard heeft, kan een mens overdenken. Kan een mens zich suf overdenken. Maar hij komt er niet achter. Het blijft een goddelijk mysterie. En zo is het ook met dat gans bijzondere goddelijke werk waarvan je de symptomen ziet. Gehoord zijn geluid. Maar je weet niet van waar hij komt. En je weet niet waar hij heen gaat. Maar zo werkt het wel. Ook in het koninkrijk. Als God mensen over die grens van dat koninkrijk heen trekt. En als hij pril begint met het kruid. En als hij het groeiproces dat begonnen is, voortzet, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Als het onverderfelijke zaad van het evangelie eenmaal geplant is. Hoe? Door God, door middel van een mens. En of we de naam weten is helemaal niet zo belangrijk. Maar als dat onverderfelijke zaad geplant is, dan is het in zijn groeiproces niet meer te stuiten. Daarom komt er ook een oogst. En dan is er, gemeente, nog een laatste. En dat is een vraag die tegelijkertijd ook een toepassing is. Je kunt nou wel weten hoe het is en hoe het gaat. En tegelijkertijd de grenzen ontdekken van dat je niet weet precies te omschrijven hoe het gaat en hoe het is. Maar de vraag is nu, wie is er nu nabij dat koninkrijk? Wie van ons is er nabij dat koninkrijk? Is dat iemand die heel netjes leeft? Is dat iemand die alle christelijke deugden die er te bedenken zijn nastreeft? Is dat iemand die toch enigszins belangstelling heeft voor godsdienst? Nee. Nee, wie dan? Wie is er nu nabij het koninkrijk volgens deze gelijkenis? In deze gelijkenis ging het om het zaad. In deze gelijkenis ging het in dat zaad om het woord. Wie is er nabij het koninkrijk? Hij die het woord van God ernstig begint te nemen. Want niemand wordt gered of hij gaat in zijn leven op een gegeven ogenblik het woord van God ernstig nemen. In wat dat woord over bijvoorbeeld God zegt. Dat hij onze schepper is. Dat hij onze wetgever is. Dat hij onze rechter is. En dan krijg ik een ander beeld van God. Hoe ik vroeger over hem gedacht heb, misschien alleen maar in hele vage termen en vage benaderingen, maar dan wordt hij reëel, mijn schepper, mijn wetgever, mijn rechter. En ik krijg daardoor een ander beeld van God dan ik voor die tijd gehad heb. Hij is niet meer de God van mijn eigen verzinsels, hij is niet meer de God van mijn eigen gedachten, hij is niet meer de God van mijn eigen beeldvorming, hij wordt de God zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. De God van de Bijbel. Wie is er nabij het koninkrijk? Degene die met dat woord in aanraking komt, het serieus neemt. Ook in wat dat woord over ons zegt. Over ons, over mij. Over mijn verantwoordelijkheid. Over mijn schuld. Over mijn wetsverbreking. Dat ik onder de toorn van God lig. Dingen waar ik vroeger niet aan dacht. En als ik eraan herinnerd werd, niet aan wilde denken. Voor me afschoof. Als ik onder een ernstige prediking zag die deze dingen verkondigde, dan schudde ik dat af. En dan maakte ik mezelf wijs, zo zwaar hoeft het niet en zo diep hoeft het er niet door. Maar als God met zijn woord werkelijk binnendringt in mijn leven. En als het zaad uitgestrooid door wie dan ook postvat in mijn ziel. Dan ga ik anders over mezelf denken. Zoals de verloren zoon anders over zichzelf ging denken. Toen hij bij de varkens zat. Toen kwam hij tot zichzelf. Hebben we de dingen al serieus genomen, gemeente? Dat is echt conditie. Dat we de dingen van het woord van God eens een keer serieus gaan nemen. Dat we het gaan verstaan zoals God wil dat het verstaan wordt. Zo niet. Dan ligt de conclusie voor de hand. Dan ben ik altijd nog in het rijk der duisternis. Als ik nog nooit ernstig genomen heb wat God zegt over zichzelf en over mij en over de zonde en over de genade en over Christus. Maar als ik leer door de Heilige Geest dat woord van God te verstaan en te geloven en te aanvaarden in alles wat het zegt, in alles wat het eist. En als dat woord kracht gaat doen in mijn leven, als door een mens dat zaad in mijn ziel gestrooid is, dan zorgt God voor de voortgang. Dan zorgt hij voor de wasdom. Als dat woord me gegrepen en niet meer losgelaten heeft, als het maar niet een bekering zo van eventjes is, als het niet tussen de dorens valt dat zaad, maar in die goede aarde, waar het wortels voortbrengt, waar het naar boven zichtbaar wordt. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Ik ga er niet op in, maar daar zit ook een les in. Het begint niet met het volle koren in de aar, zoals je bij sommige mensen wel eens denken moet. Alsof die ineens alles weten. Ze zijn amper, nou ja, mag je dan aannemen, bekeerd. En ze denken alles te weten. Het is het koren in de aar al. Maar dat is helemaal niet naar de orde van de natuur en naar de orde van de schepping en de herschepping. Het begint met dat uitspruitsel. Eerst het kruid. Daarna de aar. Daarna het volle koren in de aar. Maar waar dat is, daar waar God ervoor zorgt, daar blijkt dat de arbeid niet vruchteloos is. Gemeente, ik eindig met die woorden die de Heer Jezus in dit gelijkenis, in dit gedeelte gesproken heeft. Zie dan toe. Zie dan toe. Hoe gij hoort. Amen. Psalm 119 en daarvan het 56ste vers. 56 van 119. Geliefde christenen, geliefde weet hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om daartoe te komen zult gij, broeders die men bevestigen zal, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God, een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Wat betreft de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen, want de apostel zegt de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en in de leer, en de andere niet. De eerste waren de dienaars des woords en de herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt en zij, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden. met de dienaren des woords. Want Paulus, als hij gesproken heeft van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen we lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naast de gewacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen, alwaar wij vinden dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk voor noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieksen in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elkaars en elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt van de diakenen is, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen gelijk de apostels eist, waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik de broeders die bevestigd zullen worden nu verzoeken op te staan? Ten einde gij, geliefde broeders Born en Hartman, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. En ten eerste vraag ik u dan, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoeld in uw harten dat ge gewettiglijk van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling, broeder Born, in de regering der kerk nevens de dienaren des woords, en gij diaken, broeder Hartman, in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Born? Ja. Broeder Hartman.
Ja.
De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat ge in deze uw diensten vruchtbaar en getrouw moogt arbeiden. Amen. Zo wees dan gij ouderlingen getrouw en naastig in de regering der kerk die u nevens de dienaren des woords bevolen is, Wees mede als wachters over het huis en de stad Gods om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding en de zuiverheid van de leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Ja, broeders, wij onderscheiden predikanten, ouderlingen en diakenen in de gemeente. En we hebben vanmorgen ook onderscheid gehoord tussen de taak voor de ouderling en de taak voor de diaken. Laat ik dat verschil nu maar eens even laten voor wat het is. Dat is niet onbelangrijk, maar ik wil daar het accent niet op leggen. Ik wil aan de hand van de gelijkenis die we overdacht hebben vanmorgen u aanspreken als mensen en meer niet. Mensen die ieder op zijn eigen manier van de Heere de taak kreeg om zaad in de aarde te strooien. Misschien valt dat bij een ouderling nog wat meer op dan bij een diaken, maar het is bij allebei van het grootste belang. Wat de diaken betreft denk ik nog even aan die laatste zin die speciaal over de diaken gaat, waartoe het zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met, hè, daar heb je het, de troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Zo staat u daar nou voor Gods aangezicht, broeders Born en Hartman, als, ja, het is niet verheffend. En met alles wat u bereikt hebt en misschien nog meer bereiken zult, bent u in Gods ogen toch ook weer niet meer dan mensen, schepselen, Adamskinderen. Zelf ook helemaal afhankelijk van de bediening van Gods geest en van dat zaad van het evangelie dat u uit mag dragen. Maar dat toch eerst in uw eigen hart moet vallen en in uw eigen leven vruchten voortbrengt. God geeft u zulke mensen te mogen zijn. Mensen die, als u op bezoek geweest bent, het thuis zegt net als die boer: ik kan het niet vruchtbaar maken. En ik weet ook niet hoe het werkt. En toch heb ik er vertrouwen op dat het niet ijdel is. Dat God zijn werk voortzet. Dat wens ik u toe en dat wens ik de andere broeders ook toe. Dat we zo samen mogen werken in het vertrouwen dat de arbeid niet ijdel is in de Heere. Maar dat er een oogst komt, ongetwijfeld. En dat zit in de Heere van de oogst. En dat zit ook in de kracht en het krachtdadige van het zaad dat hij geeft. Dat wij niet kunnen ontleden en dat hoeft ook niet. Maar dat juist daarin zijn vermogen vertoont. Dat het van doden levenden maakt. Dat het van kaf koren maakt. Dat het van dwazen wijzen maakt. Dat het van doden levenden maakt. God geve u door zijn Heilige Geest de kracht van dat woord te kennen en te beleven. En de vreugde om het uit te strooien. In de aarde te werpen. En de zegen aan hem te mogen overlaten om tot uw verrassing te ontdekken. Dat de Heere soms ook iets van de zegen en de vrucht laat zien. Wij willen deze broeders staande toezingen, gemeente, uit de morgenzang gewijzigd, het derde vers, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. Gemeente, met het feit, met het gegeven dat deze broeders nu tot ouderlingen diaken zijn bevestigd, is tegelijkertijd ook gegeven het feit dat twee anderen die tot nog toe gediend hebben, vandaag afscheid nemen uit de ambtelijke dienst van de gemeente. De broeders Valerius en Wiegel, zij hebben beide om gezondheidsredenen ontheffing gevraagd en na de vele en lange jaren waarin de Heere hen heeft willen gebruiken in dienst van de gemeente, heeft de kerkraad gehoord hun argumenten gemeend daarin te moeten bewilligen. En u begrijpt waarom. Wij willen dit afscheid toch niet ongemerkt laten voorbijgaan. Niet om in mensen te eindigen, ook niet in mensen die 30 en meer jaren in de ambtelijke dienst hebben mogen staan en die een plaats in de gemeente hebben gehad en die de gemeente hebben mogen dienen op allerlei posten. Broeder Diaken, broeder Wiegel als diaken, en hij heeft als diaken heel wat gedaan. Daar weten velen van u ook van. Broeder Valerius als ouderling en als voor een tijd lang ook tweede voorzitter van de kerkraad, die zijn werk in de gemeente ook heeft mogen doen en die velen van u ook bij u in huis hebben ontvangen toen hij op huisbezoek kwam. Trouwens, aan het huisbezoek heeft ook broeder Wiegel wel eens deelgenomen. Maar we gaan niet de deugden en we gaan niet de werkzaamheden van deze twee broeders opsommen. Ook zij waren en zijn nu nog niet meer dan mensen. Mensen die door God zijn gebruikt om met de talenten die zij van de Heere hebben gekregen het zaad in de aarde te werpen. En God zorgt voor de wasdom. Laat dat ook uw troost zijn bij uw vertrek. Dat, ook al ziet u het niet altijd, en ook al hebt u misschien wel eens de indruk in onze moedeloosheid, zo kan dat wezen, dat de gedachte postvat dat het allemaal ijdel en nutteloos is. Er is ook veel dat teleurstelt in het ambt. Er valt ook veel tussen de doornen. Er valt ook veel op steenachtige plaatsen. En er valt ook veel zo op de weg dat de vogels het wegpikken. En veel van de arbeid die u gedaan hebt zal onder die categorieën ook vallen. En toch, God gaat door met zijn werk. U begreep niet hoe en u zult het ook niet begrijpen. Maar de Heere zorgt voor zijn werk. En de Heere geeft dat de arbeid niet ijdel is. Laat dat uw troost zijn. Ook bij uw vertrek. De omstandigheden nopen daartoe om te vertrekken. De weg des Heren is zodanig, met alle tegenslagen en met alle moeite die dat met zich meegebracht heeft en nog met zich meebrengt. Maar heb vrede met Gods weg en steun op de trouw van de Heren en wees op uw wijze en op uw plaats, hoe dan ook, toch nog dienstbaar in als mensen uitstrooien van het zaad. Daar is nog wel gelegenheid voor. Daar geeft God ook wel gelegenheid voor. En mogen zo uw dank voor alles wat de Heere u gegeven heeft en voor alles waartoe de Heere u in staat gesteld heeft bij God maar terechtkomen om in de Heere te eindigen in verwondering. Heere, dat u ons en ook nog zo lang heeft willen hebben en willen gebruiken. God zegene u ook bij de verdere gang van uw leven. Gemeente, wij gaan de Heere danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zal worden bewaard en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, begiftigd met uw geest. We bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde en ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord, Schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gane onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen hun dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden. Heere, zegen met name deze twee broeders die in het ambt zijn bevestigd, bekwaam hen tot hun taak. Geef dat zij het van u verwachten. Ze nooit grote gedachten van zichzelf zullen hebben, want toen ze bevestigd werden, werden ze mensen genoemd. En meer hoeven ze ook niet te wezen, maar mensen door u ingeschakeld, wier arbeid niet te vergeefs is. Denk ook aan de twee broeders die afscheid namen, nadat ze zoveel jaren hebben gediend. Heer, wat een zegen, wat een voorrecht om zoveel jaren te mogen dienen, maar om het dan ook eens te mogen worden met u, als u zelf van de plicht ontslaat en als u door de omstandigheden heen duidelijk maakt dat die periode waarin gij ze inschakelde voorbij is. U hebt het recht, Heren, om mensen in te schakelen, hoe onwaardig ze ook zijn. U hebt ook het recht om mensen uit te schakelen. We danken u voor alles wat u in hen gegeven hebt. Zegen ze ook verder. Zegen ze in hun persoonlijk, in hun gezinsleven. Zegen hen ook in hun moeite en verdriet. En Heere, wees hen in alle dingen genadig en goed. En wees ons zo ook als gemeente nog weer goed en nabij. En laat uw woord, ook dat van vanmorgen, voortgang mogen hebben en ingang krijgen in onze harten. Mogen er vele gevonden worden, Heere, in wie dat zaad van het evangelie werkelijk vrucht draagt. Velen in wie het gezien mag worden. En dan de aar. En dan ook nog het volle koren in de aar. Wilt gij zo uw God, om Jezus wil. Amen. We zingen 126, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.